Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schodedienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3. We openen met elkaar Gods woord bij het boek der psalmen en wel psalm 27. Psalm 27. Maar vooraf doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Psalm 27, Psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mijn leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan met schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen. O Heer, naar uw getuigenis alleen, laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Psalm 119, vers 18. Gemeente, met Gods hulp hopen we voor u een preek te lezen van dominee W. Hagen. De tekst voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 27, daarvan het vierde vers. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Eén ding heb ik van de Heeren begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Geliefden, in deze tekstwoorden wordt gehandeld over een voortreffelijke begeerte. In drie gedachten willen wij letten op de aard van die begeerte. Het tweede gedachte, de omschrijving van die begeerte. En de derde, het doel van die begeerte. Een voortreffelijke begeerte. De eerste gedachte, de aard van die begeerte. De tweede gedachte, de omschrijving van die begeerte. En drie, het doel van die begeerte. Onze eerste gedachte, de aard van die begeerte. Er is velerlei begeerte. Er is een natuurlijke begeerte naar hetgeen tot ons dagelijks leven noodzakelijk is, zoals spijs en drank, kleding en deksel. Lazarus, die lag voor de poort vol zweren, begeerde verzadigd te worden met de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. De verloren zoon begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. De Heer Jezus begeerde water van de Samaritaanse vrouw toen hij vermoeid van de reis aan de Jacobsbron zat. Er zijn ook ongeoorloofde, zondige en goddeloze begeerten. De verboden lust tot iets dat des naasten is. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft alreeds overspel in zijn hart met haar gedaan. Matthäus 5, vers 28. Agab, hoeveel hij ook bezat, hij had een hart brandend van begeerte naar Nabots wijngaard. Zo ook de begeerte naar geld, zodat men soms voor een handvol zilver een mens dood of verraadt, gelijk Judas zijn goede meester verriet, voor 30 zilverlingen. En indien wij bij het licht van Gods geest een blik naar binnen krijgen te slaan, dan is het een bron van onreine begeerlijkheden die uit ons diep bedorven hart opwelt. Ja, indien God het niet verhoedt, zou uitbreken in allerlei goddeloosheid. Zullen we gaan handelen over de vele vrome begeerten die de godsdienstige mens erop nahoudt? Hoeveelen die als een Biliam begerende dood te sterven daarop rechten, en dat hun uiterste mocht zijn als van dat volk, doch van het leven en de godsvrucht van dat volk moet men niets hebben. Of degene die met de rijke jongeling door doen en laten begeren zalig te worden, maar geen arm en verloren zondaar voor God willen worden. O, van hoeveel voortreffelijker aard is de begeerte waar David van spreekt. Deze begeerte eindigt niet in de dood, maar juist zal zij dan volkomen haar vervulling krijgen. Deze begeerte heeft David van de Heere begeerd. God zelf heeft deze begeerte in het hart gewerkt. Reeds in het begin van deze psalm vermeldt hij: de Heere is mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? David had zijn sterkte en kracht in de Heere leren kennen. Vlees en bloed hadden hem dat niet geopenbaard. De Heere was hem te sterk geworden en had door zijn geest de ogen geopend voor de vergankelijkheid van al wat schepsel is. Dan wordt het gekend gelijk een Saulus op de weg naar Damascus, En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Maar dan ook valt er in het hart een innerlijke betrekking op God en zijn zalige dienst. Ja, een begeerte om te wonen in het huis des Heren. Ja, dan leeft het in de ziel. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Eén ding heb ik van de Heren begeerd, of gelijk de kanttekenaren opmerken, één begeerte heb ik begeerd. Het geeft niet alleen te kennen een verzoek te doen, maar wijst op een zeer sterk, ernstig en aanhoudend begeren. Het is een geweld doen op het koninkrijk der hemelen, zoals Jacob in de bange nacht tot de Peniel. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En hij zeide: Laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar Jacob zeide: Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Of gelijk de Canaanese vrouw, die met de nood van haar dochter tot Jezus kwam. Hoor haar smeken en roepen: Heere, gij zoon Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. Gaat zij nu van hem? Integendeel, zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. En al is het dat Jezus tot haar sprak: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Zei ze: Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die daar vallen van de tafel hunner heren. Het is als met de bloedvloeiende vrouw die door de schade heen drong en niet was te weerhouden. En waarom niet? Wel, het was haar om Jezus te doen. Zo is het ook met Gods kinderen. Zij worden door de nood gedrongen en door de liefde gedreven. En het gaat hun gelijk die zondares in des Farizeeërs huis. Nee, geen zalf was haar te kostbaar of te duur. En staande achteraan zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met haar tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Daarmee erkent David God als de wettige eigenaar van het huis. God is de ontwerper, de bouwer, voltooier van dat huis. De Heer heeft ook het recht om het huis te openen en te sluiten, binnen te laten of uit te sluiten. God is rechter, die beslist, die als aller oppervoogd dees verneendert, dien verhoogt. De ware bidder laat God vrij in de erkenning dat wat God doet wel gedaan is. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Die ene begeerte van David was niet de begeerte van de luiaard, waarvan Salomo zegt dat hij veel voortreffelijke dingen begeert, maar dat zijn handen weigeren te werken. Waarom hem die begeert ook doden zal. Zo was het niet bij David, integendeel. Dat zal ik zoeken. Daarin openbaart David zijn hoogachting en waardering voor deze begeerde zaak. Iets wat men niet acht en waaraan men geen waarde hecht, daar zoekt men niet naar. En gewis, God is der gelovigen hoogste goed. Zijn gemeenschap, zijn goede tierenheid is hun beter dan het leven. Asaf zong ervan in Psalm 73, vers 28, maar mij aangaande. Het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Dit zoeken geeft ook te kennen zijn liefde en toegenegenheid, om al de gepaste middelen in het werk te stellen, om datgene te vinden waar zijn hart naar uitgaat. Hij zoekt ze als zilver, hij speurt ze na als verborgen schatten. Zij stellen alles in het werk om dat deelachtig te worden. Men leeft bij deze dingen en in alle deze is het leven des geestes. Jesaja 38. Men wil en kan ze niet missen. Zij zoeken het verganser harten met ingespannen krachten. Dat zoeken geeft ook te kennen een doorbreken, ondanks allerlei hindernissen van op- en tegenstand, zowel van binnen als van buiten. Voor zulken is het niet gauw te warm of te koud om naar Gods huis te gaan. Ze maken zich er niet af met één keer of zo nu en dan eens. Zulken komen ook niet uit kritiek of om wat te slapen, maar om de begeerde zaak te verkrijgen. En wanneer zij door zwakheid en ouderdom daarvan verstoken zijn, is dat hun zeer smartelijk, zoals de dichter van Psalm 42 zegt. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Maar laat ons nu de zaak zelf, waarin hij zulk een begeerd had, nader onderzoeken. Dat komt in de tweede plaats openbaar, als wij stilstaan bij de omschrijving van die begeerte. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Door het huis des Heren verstaat David de tabernakel Gods, die toen de plaats van de openbare godsdienst was, die plaats welke God verkoren had. Hij heeft die begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb haar begeerd. En met recht draagt de tabernakel de naam van het huis des Heren. Want de ganse tabernakel met al haar toebehoren is gebouwd op uitdrukkelijk bevel en voorschrift des Heren. En wel naar het model en de afbeelding die de Heren zelf aan Mozes getoond had. Zie dat gij dat alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Hebreeën 8 vers 5. Het wordt het huis des Heren genoemd, omdat de Heren daarin wonen wilde en zich vertegenwoordigde onder zijn volk Israël in heerlijkheid. De tabernakel is het huis des Heren, want daar werd de Heren gediend in de dienst der schaduwen. Daar bracht men de offeranden van schuld, zoen, lof en dank. In dit huis, de tabernakel des Heren, wenst de dichter te wonen. Wonen zegt een vreedzaam gebruik en genot van een plaats te hebben. Hij wilde daar zijn waar de Heere zich in zijn gunst en liefde uitlaat aan het hart van zijn kinderen. Daarom is het dat de dichter bidt in Psalm 71 vers 3. Wees mij tot een rotssteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. Wel gelukzalig is hij dien gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Wonen wijst ook op de goddelijke bescherming en bewaring die zijn kinderen in hem vinden. In de Heere zijn ze gerust en veilig als een vast huis. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Wonen in het huis des Heren houdt ook in naar de wet en regels van dat huis zich te gedragen. Dat is in de eerste plaats een vergeten van zijn vorig huis. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Hoe noodzakelijk is het dat wij vergeten onze vorige betrekkingen, waar wij zo nauw mee verbonden zijn door onze val in Adam, namelijk Satan, wereld en eigen vlees. Immers, niemand kan twee heren dienen, of hij moet de een aanhangen en de ander verlaten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Wonen in het huis des Heren houdt ook in rein van handen en zuiver van hart te zijn. Psalm 24. Wie zal klimmen op de berg des Heren? Wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is. Onze handen zijn van nature onrein en bezoedeld. daar wij ons vergrepen hebben aan de verboden vrucht en ons hart is een vuile bron van ongerechtigheid. Bent u daar al aan ontdekt in uw leven? Is er een volk, er is een volk op aarde die dat niet vreemd is? O, zij komen in de waarneming voor eigen hart buiten het huis des Heren te staan. Hoe zullen zij u nu ooit in de gemeenschap des Heren komen? Al hun zielsworstelingen schieten tekort. God kan van zijn recht geen afstand doen en wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daaraan moet voldaan, of door onszelf of door een ander, volkomen betalen. Dat juist maakt een zielenstrijd uit. Want hoe zal dat recht Gods nu ooit voldaan worden? Maar daartoe is de Heer Jezus toch in de wereld gekomen. Hij heeft toch zijn bloed gestort ter verzoening voor de zijnen. O, gewis, doch hem kennen zij niet. Ook niet, al is hij hun van kindse dagen afverkondigd. O, hoe gelukkig toch zijn zij die ten einde raad komen. Zij kunnen buiten die enige middelaar niet. Al is hij hun nog verborgen, hun ziel wordt gedrongen de zaligheid in hem te zoeken. Ja, om de handen gereinigd en het hart gezuiverd te krijgen in dat alles reinigende bloed door de toepassing van Gods geest. Het doet hen met David in Psalm 51 menigmaal uitroepen. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Wonen in het huis des Heren houdt ook in oprechtheid. Psalm 15. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt. En die met zijn hart de waarheid spreekt. God maakt zijn volk oprecht. Van Nathanael zegt de Heer Jezus, zie, waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. Oprecht was de moordenaar, in Lucas 23. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijk gedaan. Gelukkig die in oprechtheid des harten voor God mag buigen, in de overname van de schuld en de aanvaarding van de straf. Maar ook in de erkenning van Gods rechtvaardigheid. Dan wordt het verstaan met de dichter. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij nam die gunstig weg. Om te wonen in het huis des Heren is het ook nodig langs de rechte weg in het huis te gaan. Voorwaar. Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Christus is de enige weg ter zaligheid. De zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij zalig moeten worden. Buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Helaas, hoeveel steunen op een verandering in hun leven, weer anderen op een zuivere belijdenis. Hoeveel zijn er tevreden met alleen maar een bespiegeling van de deur. Maar Gods oprecht en ontdekte volk is begeerig om in te gaan door die deur. Hun toch is het om de gemeenschap Gods te doen. Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. In hem toch is de rust die er overblijft voor het volk van God. Aan het wonen in het huis des Heren is ook verbonden de wil van de eigenaar van het huis te kennen en te betrachten. Gods woord openbaart ons Gods wil, namelijk dat wij de zonde zullen haten en God liefhebben. In de staat der rechtheid beoogde de mens hetzelfde wat God wilde. Helaas, door de val in Adam zijn wij gans verdorven en onze wil is verkeerd geworden. Wij staan met onze verdorven wil tegenover de wil van God. Hetgeen dat God wil, dat willen wij niet. En wat God niet wil, dat doen wij. Door wederbarende genade wordt onze wil vernieuwd. Dan zien wij dat Gods wil alleen goed is en de onze verkeerd. Dan krijgt men lust om Gods wil te doen en de onze te verzaken. Dan is het met Paulus: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Onderwerping aan Gods wil, dat is het wat Gods volk behoeft. Gods weg goedkeuren, God de gebiedende laten, zijn wil en zijn wet beminnen, helaas. Te weinig is die volle overgave in oefening. O, waar onze ziel het toch eens met God. Zaliger is er niet dan met God eens te zijn. Daarin ligt leven en blijdschap en zaligheid. Dat doet roemen in de verdrukking, zingen in de gevangenis. Dat neemt het leed uit ons lijden weg. Ten slotte, wonen in het huis des Heren wijst ook op de onderhouding van het geestelijke leven. Het geloof in de harten van Gods kinderen is geen doodgeloof, maar het leeft. Al wat leeft heeft voedsel nodig. Geschiet dat met de Nieuwe Testamentische dag door de prediking van het woord en het gebruik van de sacramenten. Oudtijd door de wet der schaduwen die heenwezen naar Christus en zijn gerechtigheid. Zoals we in de derde plaats gaan zien als we letten op het doel van die begeerte. Het doel is om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wat wenst hij te zien? Zijn het ijdele vertoningen zoals op de plaatsen der ijdelheid vertoond worden? Het voorwerp wat David in het oog heeft is de lieflijkheid des Heren. Dat hij deze mocht aanschouwen. Het woord lieflijkheid geeft in het oorspronkelijke te kennen iets dat bijzonder dierbaar en aangenaam is. Ja, dat ook zeer nuttig en profijtelijk is. Vandaar ook de begeerte en het verlangen ernaar. De Heere komt zich in zijn woord te openbaren als een God die zeer lieflijk is. In Psalm 135 vers 3 looft de Heere, want hij is goed. Psalm zingt zijn naam, want hij is lieflijk. Ja, hij heeft een rechterhand vol lieflijkheden, zoals de dichter daarvan gezongen heeft. In Psalm 16 vers 11, verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Wat komt de Heer uit zijn volheid aan zijn kinderen veel lieflijkheden te schenken? En wat is er nu begeerlijker en hoger te waarderen voor een ziel die God heeft leren kennen in zijn algenoegzaamheid, dan daar het genot van te ondervinden? David wist dat er zulke lieflijkheden van Jehovah waren in het huis des Heren. O, wat een lieflijkheid des Heren was er onder die uitwendige plechtigheden verborgen. God de Vader werd er gezien als een verzoend God met de zondaar. Door de tussenkomst van de dood zijn zoons. God woonde onder zijn volk in de wolk op het verzoendeksel. Daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel. God de Zoon, de grote middelaar des verbonds, was daar te zien in de ark des verbonds. Waarin de tafelen der wet en de gouden kruik met manna waren. In al die offeranden, zoals slachtoffers, brandoffers, zoenoffers, schuldoffers. In het gouden reukaltaar, waarop de geurende wierook brandde. In de tafel met toonbroden, in de dienende priesters. In de tabernakel zelf. Want de ganse ceremoniële wet was een schaduw en wees op Christus. Die lieflijke godsdienst, waardoor de Messias en al zijn weldaden werden afgebeeld. Christus is lieflijk bij de Vader. Hij toch is des Vaders voetsterling. Toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voetsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te alle tijd voor zijn aangezicht spelende. Dat is geopenbaard door de Vader met de doop van Jezus. Toen hij sprak, deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Maar ook de Heilige Geest en zijn werk werd daar geopenbaard door de gouden kandelaar. Met zijn zeven lampen. De Heilige Geest met zijn verlichtende en zielsreinigende genade om een duister en onrein zondaar te verlichten. Ja, zo te bewerken dat hij zelf tot een licht in de Here en een woonstede Gods in de geest wordt. Wat kunnen de dagen der duisternis veel zijn in het leven van Gods kerk, ook na ontvangen genade. Maar de lamp des geestes is altijd brandende en wordt nooit uitgeblust. Is het dan wonder dat de dichter wenste te wonen in het huis des Heren om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel? Het grondwoord onderzoeken wordt ook wel vertaald met opzoeken. En geeft zoveel te kennen als iets nalopen, navragen. Anderen zijn van mening dat het is afgeleid van het woord dat morgenstond betekent, wat wil zeggen er vroeg bij zijn. De dichter wenste elke gelegenheid ter hand te nemen om na te speuren wat tot nut van zijn onsterfelijke ziel diende. Ja, met alle naastigheid de lieflijkheid des Heren te onderzoeken en te doorzoeken, voor zover die Gods geheimen door de mens verstaan en te doorgronden zijn. Hij maakte er zich niet van af met een ik begrijp het toch niet. Hij zou ze onderzoeken, volhardend. Wat hij nu nog niet begreep, hoopte hij na deze te verstaan. Hij wilde er zich op toeleggen, er diep trachten in te dringen, al zijn krachten daarvoor inspannen. O, welk een groot voorrecht om in de morgenstond van het leven ernaar te zoeken en te verlangen. Om in de dagen der jongelingschap te gedenken aan uw Schepper. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Maar ook om het eerst voor alle dingen te begeren. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat, zonder water. Zulke laten geen tijd verloren gaan en zoeken geen uitvluchten. Het is als met de dichter van Psalm 119 vers 10. Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Hij wilde onderzoeken om er de zin en mening des geestes van te verstaan en te betrachten. Mijn ogen komen de nachtwaken voor om uw rede te betrachten. Ten slotte, David wilde onderzoeken in het huis des Heren. Want daar onderwees de Heren door de Urim en Tumim, maar ook door de mond der heilige profeten, die de wil des Heren aan het volk bekend maakten. Daar werd vernomen van het grote heil, dat de kerk te wachten stond met de komst van de lang beloofde Messias. Ja, wat voor een weg hij moest gaan op aarde als verlosser der zijnen. Maar ook voor wie het zou zijn, namelijk voor allen die hem van de Vader gegeven zijn. Daarom ook dat de dichter begeerde om te wonen in het huis des Heren. Hij ging dus niet om allerlei bijoorzaken, maar om te onderzoeken in zijn tempel. Is het er u ook om te doen, jong en oud? Dan hebt u een Bijbelse vriend gevonden in de dichter van Psalm 84. Zoals wij daar samen van willen zingen. En wel uit het eerste vers. Psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En wat er verder volgt, Psalm 84 vers 1. Thank you. Helaas, hoe komt het openbaar dat velen het huis des Heren niet tot hun woning hebben, maar zich ophouden in de tenten der goddelozen, die niet de lieflijkheid des Heren wensen te aanschouwen, maar die het genot der wereld tot verzadiging van hun vlees liefhebben en daarnaar zoeken met gebruik van alle mogelijke middelen. Hoe droevig is het gesteld ook in onze tijd, terwijl Gods huis onder ons nog is en wij nog kunnen opgaan zonder dat iemand verhinderd of verjaagd wordt. Hoeveel zijn er die zeer weinig in de openbare godsdienst verschijnen en met één keer naar de kerk gaan er zich afmaken? Men zoekt dikwijls veel uitvluchten om de dienst des Heren te verzuimen. O, hoe getuigen deze dingen dat men nog vreemd is van het leven der genade. Weer anderen die men steeds moet aansporen en vermanen tot het waarnemen van de openbare godsdienst. En van wie men zeggen moet dat ze traag om te horen geworden zijn. Hebreeën 5 vers 11. Wel is waar dat men ook in deze tijd nog mensen vindt die zich begeven tot des Heren voorhoven. En met een grote menigte samenkomen tot de vergaderplaatsen der gelovigen. Maar daar blijft het veelal bij. Ze zijn gelijk de dode vissen die met de gewone stroom meevloeien en niet uit een inwendig beginsel des levens daar komen. Weer anderen menen een inwoner te zijn van die ware kerk, omdat ze uit ouders die door hun belijdenis christenen waren geboren zijn, of omdat ze gedoopt zijn. Hoeveelen houden vast dat zij ook de lieflijkheid des Heren aanschouwen, wanneer zij met louter verstandsbespiegelingen omtrent de lieflijkheid des Heren zijn aangedaan. Zij verblijden zich met een uiterlijk genoegen in een gekende waarheid. En men is in de vaste veronderstelling dat men niet vreemd is van het genadeleven. Weer anderen komen enkel uit gewoonte en omdat zij het anderen zien doen. Ook wel uit werkheiligheid. En men doet dan een goed werk, denkt men, en meent dan grond te hebben om Gods zegen te verwachten. Helaas, hoe moet het van velen ook gezegd worden, wat er van die menigte staat in Handelingen 19. Het merendeel wist niet om wat oorzaak zij tezamen gekomen waren. Helaas, hoe is het te vrezen dat velen rusten in het opgaan naar Gods huis, terwijl zij met het eindigen van de godsdienstoefening de minste indruk niet meer hebben van al hetgeen er gehoord is. Men is traag om te horen geworden en nog trager om het gehoorde verder na te speuren en te onderzoeken. Wat zal zulk opgaan in des Heren huis? Wat zal dat horen baten? Wat het baten zal? O, gelooft het toch, mijn medereiziger, al het woord der prediking, als het woord der prediking geen nut doet, omdat het met het geloof niet gemengd was, dan zal het uw oordeel verzwaren. Hebreeën 4 vers 2, hetzelfde woord der prediking is voor de gelovigen tot een reuken des levens ten leven, maar voor de ongehoorzamen een reuk des doods ten dode. O geliefden, onze boodschap is in de naam des Heren om te verlaten de woning des onrechts en de woning der en in de woning der gerechtigheid over te gaan. Dat het u nog tot bekering mocht leiden, eer het te laat is, en u gedwongen zal worden om eeuwig te wonen bij de duivel in de buitenste duisternis. Bedenkt, het is één van deze twee. Een derde weg is er niet. Het is altijd bij de Heere wonen en de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen, of eeuwig van zijn vriendelijk aangezicht verstoten te zijn in de rampzaligheid. En wij vrezen. Dat dit laatste ook het verschrikkelijke deel zal zijn van zo ontzaglijk velen die verwachten binnen te komen, maar nooit die oprechte begeerte met David leren kennen. O, dat gruwelijke zelfbedrog, dat elk persoonlijk bij geesteslicht toch een nauw onderzoek mocht instellen, omdat men niet bedrogen uitkomt voor de eeuwigheid. Voor u, gebondenen in de kuil zonder water, opent de Heere zijn huis en geeft u vrijheid om daarin te gaan. En al de dagen uw levens allerlei lekkernijen te genieten, die een redelijke ziel kunnen verkwikken en verzadigen. Voor u, verstotenen uit uw eerste woning, verdrevenen uit uw bezitting, wordt vrijheid gegund om in te gaan in het huis waarin gij de allergrootste heiligheid genieten zult. Waarin u, die van alles beroofd is, zult kunnen verkrijgen onbeschrijfelijke schatten. De koning der ere zet zijn hemels paleis open om u, die de helse afgrond verdiend hebt, daarin te ontvangen en in zijn binnenkamer te brengen, omdat u daar met zijn lieflijkheid zou verzadigd worden. Niets wordt van u geëist dan te verlaten de slechtigheden en te vergeten uw volk en uw vaders huis. Maar ach, wat is het te betreuren dat ook de zulken die geproefd en gesmaakt hebben dat de Heere goede tieren is, die zijn liefelijkheid hebben aanschouwd in zijn huis en van hetzelfde door bevinding gezegd hebben wat Jacob van Bethel zei: gewisselijk is de Heere aan deze plaats. Soms zo lauw zijn in hun begeerten tot de openbare godsdienst, dat in plaats van het ernstig betrachten met ingespannen krachten de gestalte der Laodicensen zo merkbaar is. O vrienden, laat ons Davids begeerte, zijn ijver en ernst naar het huis des Heren tot een voorbeeld stellen tot opwekking. Maak veel gebruik van de openbare godsdienstoefening. Daar waar de gemeente samenkomt en de lieflijkheid des Heren wordt voorgesteld in de prediking van Gods woord en de bediening des sacramenten. Daar hebt u toch wel eens ondervonden dat er goederen in het huis Gods uitgedeeld werden die de ziel verzadigen. Welke onuitsprekelijke zoetigheid en vreugde mag er soms gesmaakt worden. Als het woord verkondigd wordt, als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Ja, het is mij geweest tot vreugde en blijdschap des harten. O, dan worden de harten wel eens brandende als de Heere door middel van zijn knechten ons de schriften komt te openen, gelijk als bij de Emmausgangers. Maar dat het dan ook met dat doel zou geschieden als David, namelijk om daar des Heeren lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken en met een opmerkzaam hart en een oog des geloofs diep in te dringen in die goddelijke waarheid en de koning te ontmoeten in de weg zijner inzettingen. Och, of wij altijd naar des Heeren huis gingen met de zucht die Mozes op de berg slaakte toen hij tot God zei: toon mij uw heerlijkheid. Gelukkig en welzalig zijn zij allen die in Sion wonen en in des Heeren huis hun verblijf hebben, waar zij zitten onder de schaduw des Allerhoogsten en zijn liefelijkheden hen omringen, terwijl zijn verborgenheid met hen is. Ja, die met vrijmoedigheid staan in zijn heilige plaats, waar zij de gangen hun schots naspeuren en zijn wegen nazoeken, onderzoekende in zijn paleis. Ondervindt u tot uw droefheid dat uw hart soms zo dor, leveloos, geesteloos is onder de middelen der genade en het waarnemen van de openbare godsdienst? Klaagt u over afzwervende en verstrooide gedachten en een verstokt en boos hart? Beschuldig toch nooit de Heere, maar uzelf. Zet uw hart maar op uw wegen en gij zult mogelijk wel haast de oorzaak ontdekken. Ondertussen blijft de Heere maar op die weg aankleven en verwachten met hartelijke zuchtingen om meer licht, leven en de genadige werking van zijn geest. En zeker de ziel die de Heere zo begeert en zoekt te genieten, die zal hem ook niet te vergeef zoeken. Hij zal zich aan hem openbaren. En als u ten laatste zult komen in het dal der schaduwen des doods, dan zult u door des Heeren lieflijke staf getroost worden. Uit het lichaam uitwonende zult ge bij de Heeren inwonen, daar u zijn onmiddellijke gemeenschap genieten zult. Daar zullen al uw begeerten vervuld worden en zult u eeuwig genieten de wens uwer ziel, wanneer u zonder vrees zult staan voor des Heren aangezicht en met blijdschap wandelingen hebben zult met al de gezaligden voor de troon van God en des Lams, ja, om hem volmaakt eeuwiglijk te dienen. Amen. Heren in de hemel, zo zijn we gekomen aan het einde van deze middagdienst. En u was het die ons uw woord schonk, uw woord deed klinken. In de lieflijke nodiging, in de waarschuwingen die u gaf. Heren, dat er toch een opmerken mocht zijn. En dat ons verduisterde verstand eens verlicht mocht worden. Om te horen de dingen die we van nature niet horen kunnen. Maar u bent het die u al vermogen schenkt. En die zondaren stilzet op weg een reis naar de eeuwigheid. En onze hartstochten en begeerten toch veranderen kunt. Heren, wil u wonen en werken in het midden van onze gemeente. En wil u uw kerk bouwen, ook uit het jonge geslacht. Wil u zo in alles op ons neerzien. U, mogen we uw naam dankzeggen voor uw trouwe hulp, ook in deze middag. Wil met ons gaan, ook als we van hier gaan. En wil u ons vanavond weer bijeenbrengen onder de klanken van uw woord en van het troostboek. Heren, wees met ons. Zegen uw knecht ook in deze avond. En wil zo met ons optrekken. Wij vragen dit alles van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van Psalm 65, het derde vers. Psalm 65, vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis, gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Psalm 65, vers 3. eindigen wij met de bede uit avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.